Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag voor uit een nieuw document met de titel Gratissimam Sane, beter bekend als De Brief aan de Gezinnen, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 2 februari 1994. Dat was ook het jaar van het gezin dat door de heilige paus Johannes Paulus II werd uitgeroepen. Gratissimam Sane, zoals iedere brief of encycliek, die wordt in het Latijn gepubliceerd en de eerste woorden van zo'n document, dat wordt ook de titel. En het betekent eigenlijk zoveel als met grote voldoening of met grote vreugde. De paus schrijft: Dierbare gezinnen, het vieren van het jaar van het gezin biedt mij de welkome gelegenheid bij u thuis aan de deur te kloppen, verlangend u met warme genegenheid te begroeten en enige tijd bij u door te brengen. Dat doe ik door middel van deze brief en neem daarbij als uitgangspunt de woorden van de encycliek Redemptor Hominis, die uitkwam in de eerste dagen van mijn dienstwerk als opvolger van Petrus. Daarin schreef ik dat de mens de weg van de kerk is. Met deze woorden wilde ik vooral de aandacht vestigen op de vele wegen waarlangs de mens gaat, en tegelijkertijd onderstrepen hoezeer de kerk verlangt aan zijn zijde te staan, op alle wegen die hij gaat tijdens zijn aardse leven. De kerk deelt in de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst van de dagelijkse pelgrimage van de mensen, in de vaste overtuiging dat Christus zelf haar op al deze paden een plaats heeft aangewezen. Christus heeft de mens aan de kerk toevertrouwd. Hij heeft de mens aan haar toevertrouwd als de weg van haar zending en haar dienstbaarheid. Onder die vele wegen is het gezin de eerste en de belangrijkste. Het is een weg die allen gemeen hebben en die toch ook voor ieder specifiek, uniek en niet herhaalbaar is. Het is een weg die de mens niet ontlopen kan. Het is immers zo dat een mens normaal gesproken ter wereld komt in een gezin, en dat er van hem gezegd kan worden dat hij aan het gezin zijn bestaan als individu dankt. Als iemand ter wereld komt zonder tot een gezin te behoren, dan ontwikkelt zich in hem een kwellend gevoel van pijn en gemis, iets wat hij heel zijn verdere leven zal meedragen. De kerk voelt zich gedrongen allen die zich in een dergelijke situatie bevinden, liefdevol bij te staan, omdat ze heel goed weet tot wat voor een fundamentele rol het gezin geroepen is. Bovendien weet ze dat een persoon vanuit het gezin heen gaat om in een nieuwe gezinseenheid zijn eigen levensroeping te verwezenlijken. Zelfs als iemand ervoor kiest ongehuwd te blijven, blijft het gezin toch als het ware de horizon van zijn bestaan. De fundamentele gemeenschap waarop het hele netwerk van sociale betrekkingen gegrondvest is, van de nauwste en de meest directe tot aan de verst verwijderde toe. Spreken wij niet vaak over de menselijke familie als we alle mensen op aarde bedoelen? Het gezin vindt zijn oorsprong in dezelfde liefde waarmee de Schepper de geschapen wereld liefdevol omarmt, zoals reeds tot uitdrukking gebracht in het begin, in het boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 1. In het evangelie bevestigt Jezus dit op alles overtreffende wijze. We horen het in het heilig evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vers 16. Zozeer, immers, heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven. De enige geboren Zoon, één in wezen met de Vader, God uit God, licht uit licht, kwam de geschiedenis van de mensheid binnen door het gezin. Hij heeft zich immers als Zoon van God, door zijn menswording, in zekere zin met iedere mens verenigd. Met menselijke handen heeft hij werk verricht. Met een menselijk hart heeft hij lief gehad. Geboren uit de maagd Maria, is hij werkelijk een van de onzen geworden, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Indien Christus inderdaad de mens voor zichzelf duidelijk maakt, doet hij dat om te beginnen door het gezin waarin hij geboren wilde worden en opgroeien. We weten dat de Verlosser het grootste deel van zijn leven in de verborgenheid van Nazareth doorbracht als de mensenzoon, gehoorzaam aan zijn moeder Maria en Jozef de Timmerman. En dit woord gehoorzaam verwijst naar een passage uit het Heilig Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 2, vers 51. Is deze kinderlijke gehoorzaamheid van Jezus niet reeds een eerste uiting van die gehoorzaamheid aan de Vader tot de dood, waarmee Hij de wereld heeft verlost? Verwijzend naar de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 8. Het goddelijk mysterie van de menswording van het Woord heeft dus een innige band met het menselijke gezin. Niet uitsluitend met één gezin, dat van Nazareth, maar op de een of andere wijze met ieder gezin. Naar analogie van wat het Tweede Vaticaans Concilie zegt over de Zoon van God, die zich bij de menswording, in zekere zin, met iedere mens verenigd heeft. In navolging van Christus, die in de wereld kwam om te dienen, dat horen wij in het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 20, vers 28, beschouwt de kerk het als een van haar wezenlijke plichten om het gezin te dienen. In deze zin zijn zowel de mens als het gezin de weg van de kerk. Juist om deze redenen verwelkomt de kerk met vreugde de beslissing van de Verenigde Naties het jaar 1994 tot jaar van het gezin uit te roepen. Dit initiatief maakt duidelijk hoezeer de lidstaten van de Verenigde Naties de kwestie van het gezin als fundamenteel beschouwen. Als de kerk deel wenst te nemen aan dit initiatief, dan is dat omdat zij zelf door Christus is gezonden tot alle volkeren. Verwijzing naar het Heilige Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 28, vers 19. Bovendien is dit niet de eerste keer dat de kerk een internationaal initiatief van de Verenigde Naties mede tot het hare heeft gemaakt. We behoeven slechts, bij wijze van voorbeeld, het internationaal jaar van de jeugd in 1985 in herinnering te roepen. Ook op deze wijze is de kerk aanwezig in de wereld en vervult daarmee het verlangen dat paus Johannes de 23e koesterde en dat de constitutie Gaudium et Spes van het Tweede Vaticaans Concilie inspireerde. In 1993 begon op het feest van de Heilige Familie de hele kerkelijke gemeenschap aan het jaar van het gezin als een van de belangrijke stappen op de weg van de voorbereiding voor het grote jubeljaar 2000, het einde van het tweede en het begin van het derde millennium van de geboorte van Jezus Christus. Dit jaar moet onze gedachten en onze harten richten op Nazareth, waar het op 26 december jongstleden officieel geopend werd met een plechtige eucharistie, met de pauselijke legaat als hoofdcelebrant. Gedurende dit jaar is het van belang dat we de vele bewijzen van liefde en zorg voor het gezin van de kant van de kerk opnieuw ontdekken. Liefde en zorg die zijn gebleken vanaf het prille begin van het christendom, toen de betekenisvolle term huiskerk op het gezin werd toegepast. In onze dagen zijn wij dikwijls teruggekeerd tot de uitdrukking huiskerk, die het concilie zich eigen maakte, en waarvan we hopen dat de zin ervan altijd in de geest van de mensen zal blijven leven. Dit verlangen wordt niet verminderd door het besef dat de omstandigheden van de gezinnen in de wereld van vandaag veranderd zijn. Relevant blijft juist daarom de titel, door het Tweede Vaticaans Concilie in de pastorale constitutie Gaudium et Spes gekozen, om aan te geven wat de kerk in de huidige situatie te doen staat. De bevordering van de waardigheid van huwelijk en gezin. Een ander belangrijk referentiepunt na het concilie is de apostolische exhortatie Familiaris Consortio uit 1981. Hierin wordt aandacht geschonken aan een enorme en zeer complexe ervaring met betrekking tot het gezin, die onder verschillende volkeren en in verschillende landen altijd en overal de weg van de kerk blijft. In zekere zin speelt dit des te meer uitgerekend op die plaatsen waar het gezin het slachtoffer is van interne crisis of blootstaat aan vijandige culturele, sociale en economische invloeden die de innerlijke eenheid en kracht ervan bedreigen en zelfs de totstandkoming ervan in de weg staan. Thank you. In deze brief wil ik de gezinnen niet in het abstracte toespreken, maar mij richten tot ieder gezin afzonderlijk in alle delen van de wereld, waar dan ook en hoe verscheiden en complex de cultuur en de geschiedenis ervan ook mogen zijn. De liefde waarmee God de wereld lief had, verwijzing naar het Heilig Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vers 16. De liefde waarmee Christus iedereen lief had, tot het uiterste toe, verwijzing naar hetzelfde Evangelie, hoofdstuk 13, vers 1. Die liefde maakt het mogelijk deze boodschap tot ieder gezin te richten, als een levende cel van de grote en wereldomvattende familie van het mensdom. De Vader, schepper van het heelal en het mens geworden woord, de verlosser van de mensheid, vormen de oorsprong van dit algemeen openstaan voor alle mensen als broeders en zusters, en brengen ons ertoe hen te omhelzen in het gebed dat begint met de lieve woorden: Onze Vader. Gebed doet de Zoon van God te midden van ons aanwezig zijn. Zo horen we het in het Heilig Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, vers 20. Want waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. Deze brief aan de gezinnen wil allereerst een gebed tot Christus zijn, om hem te vragen in ieder menselijk gezin te blijven. Een uitnodiging aan hem om in en door de kleine gezinnen van ouders en kinderen te wonen in het grote gezin van de volkeren, zodat wij allemaal samen met hem waarlijk kunnen zeggen: Onze Vader. Gebed moet het overheersende element worden van het jaar van het gezin in de kerk. Gebed door het gezin, gebed voor het gezin en gebed met het gezin. Het is betekenisvol dat juist in en door gebed de mens op een zeer eenvoudige en toch diepgaande wijze zijn eigen unieke subjectiviteit ontdekt. In gebed begrijpt het menselijke ik gemakkelijker wat het ten diepste betekent een persoon te zijn. Dit geldt ook voor het gezin, dat niet alleen de basiscel van de samenleving is, maar ook een eigen specifieke subjectiviteit bezit. Deze subjectiviteit wordt in de eerste plaats fundamenteel bevestigd en gesterkt, juist als de gezinsleden zich verenigen in de gezamenlijke aanroeping Onze Vader. Gebed vergroot de sterkte en de geestelijke eenheid van het gezin en helpt het deel te krijgen aan Gods eigen sterkte. In de plechtige huwelijkszegen, tijdens de huwelijkssluiting, roept de celebrant de Heer aan met deze woorden: Stort de genade van de Heilige Geest uit over hen, de pasgehuwden, opdat zij door uw liefde in hun hart trouw zullen blijven in het huwelijksverbond. Deze komst van de Heilige Geest is de bron van innerlijke kracht voor gezinnen en schenkt hun tevens de mogelijkheid in liefde en waarheid verenigd te zijn. Mogen dit jaar van het gezin een eensgezind en algemeen gebed worden van alle huiskerken en van geheel het volk Gods. Mogen dit gebed ook de gezinnen bereiken die in moeilijkheden of gevaar verkeren, die gebrek aan vertrouwen of verdeeldheid ervaren, of zich bevinden in een situatie die familiaris consortio als onregelmatig beschrijft. Mogen alle gezinnen de gelegenheid hebben de liefdevolle en zorgvolle omhelzing van hun broeders en zusters te ervaren. Gedurende het jaar van het gezin moet het gebed vooral een bemoedigende getuigenis zijn van de kant van die gezinnen die in het huiselijk samen zijn, hun menselijke en christelijke roeping beleven. Hoeveel zijn er daarvan wel niet in ieder land, ieder bisdom, iedere parochie? Men kan terecht zeggen dat deze gezinnen de norm aangeven, ook al moet worden toegegeven dat er niet weinig onregelmatige situaties bestaan. De ervaring toont ook aan welk een belangrijke rol gespeeld wordt door een gezin dat in overeenstemming met de morele norm leeft, zodat het individu dat daar geboren en opgevoed wordt, in staat is zonder aarzelen te kiezen voor het goede dat altijd in zijn hart geschreven staat. Helaas schijnen verschillende organen, gesteund door zeer machtige geldschieters, zich tegenwoordig in te zetten voor de afbraak van het gezin. Soms lijkt het alsof met vereende krachten wordt geprobeerd situaties die in feite onregelmatig zijn, als normaal en aantrekkelijk voor te stellen en zelfs te verheerlijken. In feite zijn ze in tegenspraak met de waarheid en liefde die de verhouding tussen man en vrouw moeten inspireren en leiden, en veroorzaken zo spanningen en verdeeldheid in gezinnen met ernstige gevolgen, vooral voor kinderen. Het zedelijk geweten wordt verduisterd. Wat waar, goed en schoon is, wordt vervormd. En vrijheid wordt vervangen door iets wat in feite slavernij is. Als we dit allemaal zien, hoe toepasselijk en veelzeggend zijn dan de woorden van de apostel Paulus over de vrijheid waarvoor Christus ons heeft vrijgemaakt en de slavernij die het gevolg is van de zonde. Naar de brief aan de Galaten, hoofdstuk 5, vers 1. Het is dus wel duidelijk hoezeer dit jaar van het gezin voor de kerk op tijd komt en zelfs noodzakelijk is. Hoe onmisbaar het getuigenis is van alle gezinnen die dag in, dag uit hun roeping beleven. Hoe dringend noodzakelijk het is dat gezinnen bidden en dat dit gebed steeds toeneemt en zich over de gehele wereld verspreidt, dankend voor liefde en waarheid, voor de uitstorting van de genade van de Heilige Geest, voor de aanwezigheid van Christus te midden van ouders en kinderen, van de Verlosser en Bruidegom, die ons heeft liefgehad tot het uiterste toe. Laten wij er diep van overtuigd zijn dat deze liefde de allergrootste is, en in staat is werkelijk te zegevieren over alles wat geen liefde is. Naar de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 13, vers 13. Mogen gedurende dit jaar het gebed van de kerk, als ook dat van de gezinnen als huiskerken, voortdurend opstijgen. Mogen het allereerst door God gehoord worden en dan ook bekend worden bij alle mensen, waar dan ook, zodat ze niet vertwijfeld raken. Dan zullen de velen die wankelen, ten gevolge van menselijke zwakheid, niet bezwijken voor de verleidelijke voorspiegeling van het slechts schijnbaar goede, zoals dat in iedere bekoring wordt aangeboden. Te Cana in Galilea, waar Jezus aan een bruiloftsmaal genodigd was, zei zijn moeder, die ook aanwezig was, tot de bedienden: doe maar wat hij u zeggen zal. We horen dat in het Heilige Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 2, vers 5. Nu wij onze viering van het jaar van het gezin begonnen zijn, spreekt Maria dezelfde woorden aan ons. Wat Christus ons zegt op dit bijzondere moment in de geschiedenis, is een dringende oproep tot een machtig gebed met en voor gezinnen. De moedermaagd nodigt ons uit door dit gebed ons te verenigen met de gevoelens van haar zoon, die elk gezin bemint. Hij liet deze liefde al onmiddellijk bij het begin van zijn openbaar optreden als verlosser duidelijk blijken, door zijn heiligende aanwezigheid te Cana in Galilea. Een aanwezigheid die nog steeds verder duurt. Laat ons bidden voor de gezinnen overal ter wereld. Laat ons door Christus, met hem en in hem bidden tot de Vader, naar wie iedere familie in de hemel en op aarde genoemd wordt. Naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 3, vers 15. Thank you. Deel 1. De beschaving van de liefde. Man en vrouw schiep hij hen. Het heelal. Onmetelijk en verscheiden als het is, de wereld van al wat leeft, is gegrift in Gods vaderschap, dat er de oorsprong van is. Een verwijzing naar de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 3, versen 14 tot en met 16. Dit kan natuurlijk gezegd worden op basis van een analogie, dankzij welke we reeds aan het begin van het boek Genesis de realiteit van vaderschap en moederschap en dus van het menselijk gezin kunnen inzien. De sleutel tot de interpretatie die dit inzicht mogelijk maakt, wordt gegeven door het principe van Gods beeld en gelijkenis, dat door de Bijbeltekst naar voren wordt gehaald. Boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 26. God schept door de macht van zijn woord. Er moet, en dan de vermelding van wat er moet zijn, zijn. Bijvoorbeeld uit het boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 3. Betekenisvol wordt bij de schepping van de mens dit woord gevolgd door andere woorden. Nu gaan wij de mens maken als beeld en gelijkenis van ons. Vers 26 van het eerste hoofdstuk. Alvorens de mens te scheppen, trekt de schepper zich als het ware terug in zichzelf, om het model en de inspiratie in het mysterie van zijn wezen te zoeken, dat hier al geopenbaard is als het goddelijke wij. Uit dit mysterie komt het menselijke wezen voort door een scheppingsdaad. God schiep de mens als zijn beeld. Als het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw, schiep hij hen. Vers 27. God spreekt deze pas geschapen wezens toe en hij zegent hen. Vers 28. Wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolkt de aarde en onderwerpt haar. Het boek Genesis gebruikt hier dezelfde uitdrukkingen die eerder gebruikt zijn voor andere levende wezens. Word talrijk. Maar het is duidelijk dat deze uitdrukkingen in een analoge zin gebruikt worden. Vinden we hier niet de analogie van verwekken en van vaderschap en moederschap te verstaan in het licht van de totale context? Geen enkel levend wezen op aarde, behalve de mens, werd geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Menselijk vaderschap en moederschap, hoewel biologisch gelijkend op dat van andere levende wezens in de natuur, vertonen toch op essentiële en unieke wijze gelijkenis met God, hetgeen de basis is van het gezin als een gemeenschap van menselijk leven. Een gemeenschap van personen verenigd in liefde. Communio personarum. In het licht van het Nieuwe Testament kunnen wij ontdekken dat het allereerste model van het gezin gezocht moet worden in God zelf, in het mysterie van zijn triniteitsleven. Het goddelijke wij is het eeuwige model van menselijk wij. Speciaal van dat wij dat man en vrouw samen vormen, geschapen als ze zijn naar Gods beeld en gelijkenis. De woorden van het boek Genesis bevatten deze waarheid omtrent de mens, die ook bevestigd wordt door de menselijke ervaring zelf. De mens is vanaf het eerste begin geschapen als man en vrouw. Het leven van de gehele mensheid, of dat nu in kleine gemeenschappen of in de maatschappij als geheel is, wordt gekenmerkt door deze oerdualiteit. Daaruit stamt de mannelijkheid en de vrouwelijkheid van de individuen, zoals ook iedere gemeenschap daaraan haar eigen unieke rijkdom ontleent in de wederkerige aanvulling van personen. Dit lijkt bedoeld te worden met de woorden van het boek Genesis, vers 27 in het eerste hoofdstuk. Man en vrouw schiep hij hen. Hier vinden we bovendien de eerste mededeling omtrent de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Beide zijn personen op gelijk niveau. Hun zijnswijze met de specifieke waardigheid die daaruit voortvloeit, bepaalt vanaf het begin de hoedanigheden van het gemeenschappelijk welzijn van de mensheid. Tot dit gemeenschappelijk welzijn dragen man en vrouw, beiden, ieder op hun eigen wijze bij. En zo kunnen we dus, helemaal aan het begin van de menselijke samenleving reeds, de eigenschappen van gemeenschap en complementariteit aantreffen. Het huwelijksverbond. Het gezin is altijd beschouwd als de eerste en fundamentele uiting van de sociale aard van de mens. Zelfs tegenwoordig is deze zienswijze onveranderd gebleven. Heden ten dage heeft men echter de neiging te benadrukken hoeveel het gezin, als kleinste en meest fundamentele menselijke gemeenschap, te danken heeft aan de persoonlijke inzet van een man en een vrouw. In feite is het gezin een gemeenschap van personen voor wie de juiste bestaanswijze en samenleving deelgenootschap is, communio personarum, of deelgenootschap van personen. Al moeten we altijd de absolute transcendentie van de schepper met betrekking tot zijn schepselen erkennen, toch kunnen wij ook hier de uiteindelijke relatie van het gezin met het goddelijke wij zien. Alleen personen zijn in staat in deelgenootschap te leven. Het gezin vindt zijn oorsprong in een huwelijksgemeenschap, door het Tweede Vaticaans Concilie omschreven als een verbond, waarin man en vrouw zichzelf aan elkaar wegschenken en elkaar aanvaarden. Het boek Genesis helpt ons deze waarheid te zien als met betrekking tot de vestiging van het gezin door het huwelijk wordt gezegd dat een man zijn vader en moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen één worden. In het tweede hoofdstuk, vers 24. In het evangelie haalt Christus, in een twistgesprek met de Farizeeën, dezezelfde woorden aan en voegt eraan toe: zo zijn zij dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. We horen dat weer klinken in het heilig evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 19, vers 6. Zo openbaart hij nogmaals de bindende verplichting die er vanaf het begin is geweest en altijd blijven zal. We horen het in vers 8 van datzelfde hoofdstuk. Als de meester dit nu bevestigt, doet hij dat om bij de aanvang van het nieuwe verbond de onontbindbaarheid van het huwelijk als basis van het gemeenschappelijk welzijn van het gezin geheel en al duidelijk te maken. Als wij samen met de apostel Paulus onze knieën buigen voor de Vader, naar wie alle vaderschap en moederschap genoemd wordt, zullen wij ons realiseren dat door het ouderschap het gezin, reeds gevormd door het huwelijksverbond, in de volle en specifieke zin verwerkelijkt wordt. Moederschap impliceert noodzakelijkerwijs vaderschap. En omgekeerd impliceert vaderschap noodzakelijkerwijs moederschap. Dit volgt uit de dualiteit die de Schepper vanaf het begin aan de mensen geschonken heeft. Ik heb gesproken over twee nauw verwante begrippen, die toch niet precies hetzelfde zijn. Het begrip deelgenootschap, communio, en het begrip gemeenschap, communitas. Deelgenootschap, communio, heeft te maken met de relatie tussen de ik en de jij. Gemeenschap, communitas, overschrijdt dit grondpatroon en gaat in de richting van een samenleving, een wij. Als gemeenschap van personen is het gezin dus de eerste menselijke samenleving. Deze ontstaat telkens wanneer het huwelijksverbond tot stand komt, dat de echtgenoten open doet staan voor een permanente deelgenootschap van liefde en leven, en komt op volledige en eigen wijze tot ontplooiing bij het voortbrengen van kinderen. Het deelgenootschap van de echtgenoten doet de gemeenschap van het gezin ontstaan. De gemeenschap van het gezin is volledig doortrokken van de essentie van deelgenootschap. Kan er op menselijk niveau een deelgenootschap zijn dat te vergelijken is met dat tussen een moeder en een kind, dat ze in haar schoot gedragen en ter wereld gebracht heeft? In het aldus samengestelde gezin doet zich een nieuwe eenheid voor, waarin het deelgenootschap van de ouders volledige vervulling vindt. De ervaring leert dat deze vervulling zowel een opdracht als een uitdaging inhoudt. De opdracht houdt in dat de echtgenoten het aangegane verbond moeten beleven. De kinderen die hun geboren worden, en hier ligt de uitdaging, moeten dat verbond verstevigen door het deelgenootschap in het huwelijk van de vader en de moeder te verrijken en te verdiepen. Als dit niet gebeurt, moeten we ons afvragen of de zelfzucht, die zelfs in de liefde tussen man en vrouw op de loer ligt, ten gevolge van de menselijke geneigdheid tot het kwade, hier niet sterker is dan die liefde. Gehuwde paren moeten hier wel op bedacht zijn. Vanaf het begin moeten zij hun hart en hun hoofd gericht houden op de God naar wie iedere familie genoemd wordt, zodat hun vader en moederschap vanuit die bron de kracht put om zich steeds in liefde te vernieuwen. Vaderschap en moederschap zijn zelf een bijzonder bewijs van liefde en maken het mensen mogelijk de breedte en de oorspronkelijke diepte van hun liefde te ontdekken, Maar dat gebeurt niet vanzelf. Er is eerder een taak die zowel aan de man als aan de vrouw is toevertrouwd. In de samenleving van man en vrouw vormt het vader en moeder zijn een sublieme nieuwheid en rijkdom die enkel op de knieën benaderd kan worden. De ervaring leert dat menselijke liefde, die van nature gericht is op het vader- en moederschap, soms te kampen heeft met een diepgaande crisis en daardoor ernstig wordt bedreigd. In zulke gevallen kan men zich wenden tot hulporganisaties op het gebied van huwelijk en gezin, waar het onder andere mogelijk is hulp te krijgen van psychologen en psychotherapeuten. We mogen daarbij echter de eeuwige waarheid van de woorden van Sint Paulus niet vergeten. Ik buig mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie iedere familie in de hemel en op aarde genoemd wordt. Trouwen, het sacrament van het huwelijk, is een liefdesverbond van personen. En liefde kan slechts verdiept en bewaard worden door de liefde met grote L. Door die liefde die in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Dat horen we in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome, hoofdstuk 5, vers 5. Zou ons gebed in het jaar van het gezin niet geconcentreerd moeten zijn op het belangrijke en beslissende moment van de overgang van de huwelijksliefde naar het ouderschap, naar vaderschap en moederschap? Is dat niet juist het moment waarop de uitstorting van de Heilige Geest, afgesmeekt tijdens de liturgische viering van het huwelijkssacrament, onontbeerlijk is? Als Sint Paulus zijn knieën voor de Vader buigt, vraagt hij voor de gelovigen dat hun diepste wezen machtig door zijn geest wordt gesterkt. We horen dat in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 3, vers 16. Deze innerlijke sterkte is noodzakelijk in alle gezinsleven, in het bijzonder op de kritieke momenten. Als de liefde die werd uitgedrukt in het liturgische ritueel van de huwelijksconsensus met de woorden "Ik beloof je trouw te blijven al de dagen van ons leven" een moeilijke beproeving moet doorstaan. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze eerste voorlezing uit dit nieuwe document, Gratissimam Sane, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II, de brief aan de gezinnen. En dat op 2 februari 1994 werd gepubliceerd, het jaar van het gezin, dat door de heilige paus Johannes Paulus II werd uitgeroepen. Een volgende keer gaan wij verder in dit eerste deel en handelt het over de eenheid van de twee. Dat is voor een volgende aflevering. We danken u van harte voor het luisteren en graag tot dan.